Hij schreef boekjes voor kleine kinderen. Hij kwam onlangs met de jeugdroman Het Keldergeheim. Ook net uit een tweede dagboek met de titel Nog meer dagelijkse humor en boodschappen. En over dat laatste boekje ga ik het hebben met de auteur. Hoe is Frits Jongboom aan het schrijven begonnen?
Het is eigenlijk begonnen met toen ik ontdekte dat tijdens het preken de kinderen geen aandacht hadden. En ik wilde graag de kinderen ook iets meegeven in de diensten, zodat ze bekend zouden zijn met het preekthema. Nou, ik ben door hele eenvoudige Max en Maya verhaaltjes gaan schrijven. In het begin maakte ik er zelf nog tekeningen bij en later werd dat door een professionele tekenaar gedaan. En zo is het eigenlijk begonnen. Dat heb ik een aantal jaar gedaan, totdat ik een keer tijdens een preekbeurt in Enkhuizen Michel de Boer tegen het lijf liep. En die advies van, joh, dit moet je gaan uitgeven, dit is zo verschrikkelijk leuk. En van daaruit zijn we bij het IBB terechtgekomen, die het graag wilde uitgeven. En op die manier is het in de winkels gekomen. Dat was eigenlijk het begin van het schrijven.
Schrijven is verbeelding. Preken is geen verbeelding. Dat is de overdracht van een boodschap. Wat boeit jou zo in het verbeelden van dingen?
Als het gaat om creativiteit, dan borrelt er van alles in mijn hoofd. Ook als het gaat om de preek, probeer ik er wel altijd iets van beelden bij te bedenken die raakvlakken hebben met het hier en nu. Dus dat kan betekenen dat ik laatst bij een doopdienst verschillende pionnetjes had staan en een soort quizvraagje gemaakt had voor mensen. Dat ik toen ik sprak over van waarom nu in Jezus gaan geloven en waarom niet in Mohammed of het hindoe geloof, dat ik een berg gemaakt had. Dus ik probeer wel, zeg maar, ook een stukje verbeelding bij de preken in te voegen.
Hoe ben je als predikant?
Ik hoop dat mensen als ze naar mij kijken zeggen echt, hij is zoals hij is, met een liefde om mensen te vertellen over Jezus Christus. Eerlijk, creatief, tussen de mensen in. Ik hoop dat mensen dat zullen zeggen.
Je hebt nu twee delen van een dagboek uitgegeven. Dat dagboek dat borrelt ook van de humor. Humor en kerk hebben niet zoveel met elkaar. Ook Jager heeft ooit een keer een boekje geschreven over humor in de kerk, maar hij behoort tot de uitzonderingen. Bij jou ligt dat totaal anders.
Ja, het is eigenlijk dus ook een beetje het ontstaan van het dagboekje geworden. Ik was 2 jaar predikant en beleefde daar zoveel dingen in waarvan ik dacht van, hey, als ik dat gewoon ergens vertel, dan laat dat mensen in ieder geval lachen en laat een beetje de humoristische kant van het predikantschap, de ontspannen kant ervan zien. Nou, ik ben gewoon eens begonnen tijdens een vakantie om die belevenissen op te schrijven. Iedere dag gewoon een stukje met wat ik meemaakte. Dat heb ik eens laten lezen aan een paar mensen. En die reageerden zo verschrikkelijk enthousiast op. Predikantschap is niet iets wat boven ons staat, maar tussen ons eens functioneert. Het is een man die worstelt met zijn kinderen, die daar hele leuke dingen mee meemaakt, maar ook verdrietige dingen. Waarin geloof geen vanzelfsprekendheid is, maar ook een stukje overgave aan God. Het is zoals ik ben, zo zou ik het misschien kunnen omschrijven.
Ik heb ooit eens een predikant horen zeggen, wij als predikantengezin wonen in een glazen huis. Dat betekent dat het bij ons altijd goed moet gaan. Wij zijn een voorbeeld voor alle anderen. Jij hebt in dit dagboek een glazen huis neergezet, maar het is geen voorbeeldgezin.
Dat klopt, dat verwoord je mooi. Ik moet zeggen dat ik in het begin ook moeite mee gehad heb toen we hier predikant werden in Zaandam en nu ook in Purmerend dan. En wij hebben de gewoonte om altijd te voetballen na het eten met de jongens. We hebben 4 kinderen, 3 jongens en een meisje. En dan stonden we op het voetbalveld. En ik merkte dat als er mensen langs reden, dan was het nog vaak van, hey dominee. En ik dacht van, nee, ik ben gewoon Frits. Dus ergens heb ik op een gegeven moment de klik gehad van, jongens, ik ben zoals ik ben. En ik ben altijd dominee, dat ben ik niet zonders op de preekstoel, dat ben ik door de week ook, maar ik ben ook altijd Frits. En zo gauw er spanningsveld gaat ontstaan tussen die twee kanten, dan gaat er iets niet goed. Dan doen we onszelf heiliger voor dan dat we zijn. En je leeft weliswaar zeg maar, in dat glazen huisje, want dat is zo. Mensen kijken voor een stukje mee in je gezin. Maar dat, in dat glazen huisje hoeft niet altijd koek en ei te zijn.
Heb je daarom dat dagboek geschreven?
Nee, daarvoor ben ik niet begonnen. Maar het is wel een mooi bijkomend voordeel. Om gewoon te laten zien, we zijn gewoon een normaal gezin. Oh, if you keep my word, I'll make you as a tree. Planted by the streams of life, if you'll submit to me. And if you love the hateful ones, who mistreat you kindly.
shall bear your name if you love your enemies. Yes, Lord.
Ik herinner me een stukje uit je dagboek waarin je op een kerkvergadering zit en je fluisterend te horen krijgt dat dat oranje vest helemaal niet kan, dat het een grijs pak moet zijn. En dan merk ik iets van verontwaardiging in je.
Het dagboek, zeg maar, is de verontwaardiging ook soms wat gespeeld natuurlijk. Het is wel zo dat een dominee moet niet aan zijn grijze pak te herkennen zijn, maar aan zijn echtheid. En daar zit misschien wel de verontwaardiging in als je mensen wil aanspreken, zoals mensen op dit moment zijn, zoals de wereld nu is, dan moet je ook gekleed zijn zoals de mensen zijn. En dan moet je ertussenin durven en kunnen staan. Want het is vaak een kwestie van durven. Ik praat even over onze gemeente in Purmerend, waar we begonnen zijn, waar we veel mensen uit de wereld trekken in de dependance. En dat betekent ook dat er veel mensen samenwonen. Waar je dankbaar voor mag zijn. Want dat betekent dat als mensen in de wereld samenwonen en ze komen tot bekering, dat als ze bij jou komen nog steeds samenwonen. Maar dat roept wel een stukje spanning op. Zo van, ja, maar God heeft toch eigenlijk een huwelijk bedoeld? Ja, dat klopt. Maar het begint bij het leren kennen van Jezus. En van daaruit gaan ontdekken van God, hoe heeft u dat nou beschermend bedoeld voor ons? En u houdt zoveel van ons dat u alleen maar wil dat wij gelukkig worden. Nou, dat stukje proces, daar willen we mensen de tijd en de ruimte voor geven. Ja, daar past, denk ik, beter een oranje vest bij dan een groot zwart pak.
En hoe past humor in het overbrengen van de boodschap van Gods liefde?
Nou, ik vind het prima passen. Als ik ook de Bijbel wel eens lees, dan kom ik ook humoristische stukjes tegen. Maar het heeft ook te maken met, als humor een onderdeel van je leven is, dan moet je het ook gewoon gebruiken. Dan moeten we niet heel serieus worden als we over geloof praten. Als humor niet een onderdeel van je dagelijks leven is, ga het dan alsjeblieft niet toepassen in het geloof. Maar probeer daar juist echt in te zijn. En dat kom ik in de Bijbel ook tegen. Ik heb hier even een stukje opgezocht. Wat denk ik mooi aansluit. En dan pak ik gewoon een stukje uit dat tweede dagboek. Nog meer dagelijkse humor en boodschappen. Mensen zeggen wel eens tegen mij, vertel je niet te veel over jezelf en je gezin in je dagboek. Geef je jezelf niet te veel bloot. Vandaag was ik in de psalm aan het lezen in voorbereiding op een trouwpreek. Het viel me op hoe open David was over zichzelf. Al zijn pijn en moeite, al zijn blijdschap, al zijn lofuitingen. Maar ook al zijn zonden en tekortkomingen worden uitgebreid bezongen, beweend en bejubeld in zijn liederen. Zou David geweten hebben dat zijn liederen gebundeld opgenomen zouden worden in de bestseller van de geschiedenis? Dat miljarden mensen over de hele wereld een inkijkje zouden krijgen in zijn handel en wandel? Stelt u eens voor, aanstaande zondag bezingt het koor bij u in de gemeente de zonde en boetvaardigheden van ouderling Finkema op de wijs van Altijd is Kotjakje ziek. Alle 24 door hemzelf geschreven coupletten, aangevuld met de nodige toevoegingen van zijn vrouw, zullen onder het geluid van snarenspel ten gehoor worden gebracht. David koos ervoor om open te zijn in zijn liederen. Hierdoor zijn ze van onschatbare waarde geworden voor heel veel mensen. Juist omdat ze zo eerlijk de worsteling en blijdschap laten zien in de omgang met de dagelijkse dingen, bezien in het licht van zijn geloof in God.
Dat is een boodschap tussen de humor in.
Ja, dat is een boodschap tussen de humor in. En juist omdat David eerlijk durfde te zijn, hebben wij nu een inkijkje in de pijn en moeite die David ook had. Als ik een situatie met Bathsheba gehad had, ja, dan had ik dat toch echt niet in de Bijbel geschreven. Dat miljarden mensen dat zouden gaan lezen en zien. En David koos ervoor om dat wel te doen. Ja. En dat schreeuwen naar God van God, waar bent u? En dan een paar regels verder roept hij van, ja maar God, u bent er toch. En die worsteling. En dan denk je van, nou dan zou je het wel weten, na een paar psalmen. En dan hoppen de twee psalmen verder, dan is het weer van God, waar bent u? Ja. We hebben een idee, proberen we naar elkaar op te leggen, dat we heel heilig zijn. Of dat christenen heel heilig moeten zijn.
Moeten we toch ook?
En we moeten wel heilig zijn, want je haalt me de woorden uit de mond. Maar heiligheid ontstaat niet doordat we manieren met elkaar aanleren. Maar heiligheid ontstaat van binnen. Waarin Gods geest je zodanig aanraakt en de mogelijkheden schept om heilig te kunnen zijn uit liefde voor hem. Dat is een verschil. Hè? Ik kan aardig voor iets zijn. Aangeleerd aardig. Maar als ik van iets hou, dan is het van nature aardig. Omdat ik iemand geen pijn wil doen.
Ja.
Nou, dat stukje, zeg maar, daar, dat vind ik mooi om te gaan ontdekken.
En dan kan het zo zijn dat je iets grappigs vertelt en dat laat volgen, cursief gedrukt met een bijbeltekst.
Ik vind dat het elkaar niet bijt. Het maakt wel een stukje spanning, roept het op. And if you do my will, I'll make you living stones to build up in my father's house if you serve me alone. And if you love all men, especially the least, I'll raise you up the lowest ones and make you kings and priests. Yeah. Een tienerdienst. Ik dacht, laat ik eens flink uitpakken en de tieners verrassen met een eigentijds onderwerp. Ik koos voor surf. In de voorbereiding was de commissie erg enthousiast. Ik kreeg reacties als, dat leeft erg bij tieners, dominee. Ze doen de hele dag niets anders. Een van de aanwezigen merkte, mijn moeder zegt dat ik sinds ik surf niet meer in de buitenlucht kom. Ik kon die opmerking wat moeilijk plaatsen, maar ach. Ik weet het aan een verspreking en dacht er verder niet over na. Als voorkeursthema voor de dienst had de jeugd opgegeven, yes, allemaal op het web. Ik dacht bij web aan een modern Engels woord voor golf, wat de meeste ouderen zou afschrikken. Ik koos voor mijn eigen variant, surfen moet je durven. Daar stond ik dan vanochtend met mijn surfplank een zaal vol onbegrijpende tieners toe te spreken. Ik vroeg, wie van jullie heeft er wel eens gewindsurfd? Doodse stilte. Geen handen in de lucht. Want dat was niet van onze tieners. Een vijftigtal veertigers stak aarzelend een hand op. Ik hoorde een van de tieners fluisteren. Wat is dat voor groot wit dat hij erbij zich heeft? Akelig hard klonk het antwoord door de kerk. Dat is een surfplank. Daar heeft mijn opa het vroeger wel eens over gehad. Zucht. Het wordt tijd voor een jeugdpredikant. Geloof is een stap op het water zetten. En het geloof dat je erop kunt lopen. Met in het achterhoofd dat het niet erg is om het door te zakken. Yes, Lord.
En in die laatste regel geef je opnieuw een boodschap.
Daar zit opnieuw een stukje boodschap in.
Ja.
Ik vind het leuk om aan de ene kant de humoristische kant te laten zien. En dat dwars doorheen toch ook weer een stukje naar de Bijbel toe.
Ja.
Gerelateerd.
Als je kijkt naar het medium dagboek, het genre van het dagboek, dan is dat vaak een vat waarin allerlei hele diepe persoonlijke ontboezemingen gegoten kunnen worden. Al dan niet aangegeven met lief dagboek. dat is het bij jou niet geworden. Ofwel, zitten er hele diepe zielenroerselen in verwerkt?
Nou, ik heb natuurlijk wel weggelaten wat ik weg wilde laten uit het dagboek. Ik heb het dagboek 2 jaar geleden geschreven. Nu net het tweede deel is uit. Ik zou het nu niet meer kunnen schrijven. Het gaat over ons gezin, over de 4 kinderen. En die zouden dat nu niet meer goed vinden. Toen was de oudste 16 en vonden ze het nog prachtig. Nu ze 18 zijn, hoef ik niet meer hun ontboezemingen neer te leggen in een dagboek. Dat gaat gewoon niet meer.
Want in het dagboek relativeer je heel veel dingen, nuanceer je heel veel dingen. Kon iedereen dat wel waarderen?
Van de kinderen hadden ze eigenlijk geen problemen mee.
Ik weet dat je vrouw heel erg nuchter is bijvoorbeeld.
Ja. Hoe noemde ik het? Een grietje gelijkmatig of zo. Zoiets was het in een van de dagboeken. Je leert ons gezin wel kennen. De karaktereigenschappen zijn van ons gezin. Die komen goed naar voren. Ook bij mezelf hoor. De impulsiviteit. En die komen ook denk ik naar voren. Als je het dagboek leest, dan leer je ons gezin kennen.
Maar vanuit het gezin leer je ook de wereld om jullie heen kennen. Want je hebt het ook over mensen op een kerkvergadering. En die mensen herkennen zich misschien zelf al. En denken van, jongen, dat had helemaal niet in het dagboek gehoeven.
Nou, ik vertel wel eens dat het verhaal, dat staat ook in het dagboek, maar ik kan het zo niet vinden. Dat op een kerkraadsvergadering onze landelijke leider melding maakte van mijn dagboek. En dat ik daarna vervolgens in mijn uppie eenzaam een kopje koffie aan het drinken was. Omdat niemand zijn ontboezemingen meer durft te doen in het bijzijn van mij.
Die komen in het boek terecht.
Ja, precies. Nee, het is wel zo dat toen ik in het begin aan het schrijven was en 1/3 klaar had, toen heb ik het aan een aantal mensen laten lezen. En de kritiek van hun op was van pas op met namen in je boek. Dat mensen zich niet kunnen herkennen. Ik heb er dus een aantal dingen uitgehaald. Uit een aantal pastorale dingen. Hoe mooi ze ook waren. Heb ik eruit gehaald. Hoe wijs mijn antwoorden ook waren aan ze. Ik heb ze eruit moeten halen. En dat is maar goed ook. Ik heb ook wat verschoven in data. Om te zorgen dat mensen zichzelf niet te veel gaan herkennen. En over het algemeen vindt de gemeente het hartstikke leuk.
Want een dominee heeft ook iets als een zwijgplicht. Ja. Een geheimhoudingsplicht. Kwam je daarmee nooit in conflict?
Nou, van zeker in het begin zat er even dat conflict. Maar toen ik inderdaad dingen uitgehaald had, toen was het ook goed. Vandaag mezelf onsterfelijk gemaakt. Als opening van de vergadering las een vriendelijke zuster een stuk uit 2 kronieken. Het gedeelte waarin Israël zich op gaat maken voor een bloedige veldslag. Verschillende volken zijn samengekomen om te vechten tegen het uitverkoren volk. Dan trekt Israël ten strijde met voorop een lofprijzingsteam die zijn gelijk in omvang en intentie niet kent. Professionele lofprijzers die door afkomst, stam van de Levieten, en vrijstelling van andere arbeid op een taak waren voorbereid. Het uiteindelijke gevolg van de voorafgaande lofprijzing is dat de vijandelijke legers elkaar te lijf gaan en aan het einde van de dag de velden bezaaid zijn met hun lichamen. De vriendelijke muzikale zuster maakte vervolgens een stap naar het hier en nu door ons te wijzen op de kracht van lofprijzing. Als er in de Bijbelse tijd oorlogen mee werden gewonnen, dan betekende dat heel wat voor onze tegenwoordige tijd. Was God immers niet gisteren en heden hetzelfde? Instemmend werd er geknikt. En de zuster werd door de voorzitter bedankt voor de fijne overdenking. Met een schuinoog keek hij mij daarbij aan, voor een bemoedigende bevestiging van de dominee. Ik knikte. En gaf aan dat het praktijkgedeelte mij toch vooral had doen denken aan de middeleeuwse kruistochten. Krijgstochten waarbij we ook getracht hebben onder lofprijs en enthousiasme voor de Heer met de tekst uit 2 kronieken de strijd in te gaan. Overigens met aanzienlijk beroerde resultaat dan in 2 kronieken. Na mijn woorden verstond het geroezemoes en werd het plotseling akelig stil. De vriendelijke zuster verschoot van kleur en de voorzitter opende zijn mond om hem zonder een woord te zeggen weer dicht te klappen. Gelukkig, riep mijn zuster, met de gave van nuchterheid nog net op tijd. Hij heeft wel gelijk. We hebben vandaag geleerd dat je geen principes kunt overzetten, maar wel de intentie waarmee je iets doet voor de Heer. Ik keek haar dankbaar aan. De volgende keer houd ik mijn mond en zeg alleen nog dingen waarvan men verwacht dat een dominee ze zegt. Spreuken 21 vers 23. Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden.
Dat is Frits Jongboom. Als ik je zo'n stukje hoor lezen, denk ik van dat is een dominee die zichzelf terugroept, zeg maar. Van ja, dat had je dus beter niet kunnen doen. Terwijl het beeld van een dominee was van vroeger de autoriteit binnen de gemeente. En een dominee had toch iets van een paus. Wat hij zei was altijd goed. Nou, die houding merk ik in jouw dagboekstukjes absoluut niet.
Nee, ik denk dat klopt. Ik ben ook kritisch op mezelf daarin. Dat heeft ook een beetje met verandering van tijd te maken. Als ik even naar mijn ouders kijk, als daar de dominee langs kwam lopen, dan werd er nog met eerbied werd uit het raam gekeken van de dominee komt langs. En als de dominee op visite kwam, ja, dan werd alles werd netjes aan kant gemaakt. En zeker in de evangelische hoek, maar als ik ook kijk naar Purmerend, waar maar 1200 mensen naar de kerk gaan van de bijna 80.000. Daar is men helemaal niet meer bekend bij het idee van dominee. Daar komt Frits op visite, of de dominee. Maar dat is dezelfde. En de dingen die ik zeg hebben natuurlijk impact. Hè? En natuurlijk wegen ze vaak zwaarder dan dat een willekeurig gemeentelid dat zegt. Maar juist dan is het belangrijk om kritisch naar jezelf te kijken. En te zeggen, oké, Frits, dan heb je verknald. Had je het toch beter anders kunnen doen een volgende keer. Maar we zijn met elkaar gewoon onderweg. En dat vind ik, ik ben nu 4,5 jaar predikant en heb er al enorm veel bijgeleerd. Ja, en nog steeds ben ik er niet. Ik moet zeggen, daarin ben ik gewoon iedere dag dankbaar. Ik denk van dat God mij wil gebruiken. Want ik kijk zelf ook naar predikanten op van jongens, boe, statig, zwart. Een autoriteit, zeg maar, die niet tegen te spreken valt. En dan denk ik van nou, wat ben ik toch een verschrikkelijk gelukkig mens. Dat God mij uitgekozen heeft en geroepen heeft om predikant te zijn. En waarom? Geen idee. Omdat hij me blijkbaar gaven gegeven heeft en die taak voor mij bestemd heeft. Nou, dan ben ik zoals ik ben. Jesus. Yes, Lord. Jesus.
Hoorde Frits Jongboom, schrijver van het dagboekje Nog meer dagelijkse humor en boodschappen, uitgegeven door Merveboek.